Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arend. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dat was Jesaja 40, vers 31. Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui. Hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten we van harte welkom. Namens de kerkraad deel ik weer volgende mee. Vanmorgen gaat in deze dienst dominee Middelkoop voor. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen. De tweede collecte is voor de kerkelijke kosten ichtes en de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de plaatselijke kerk. De eerste huwelijksafkondiging vindt plaats van het voorgenomen huwelijk van Simon Ogenhout, Noorderpalen 31, en Nadine Wezelman, Zandplat 43. Indien van de zijde van de gemeente geen gegronde bezwaren tegen dit huwelijk zullen worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden de volgende 28 augustus. Na de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 90 en daarna is er gelegenheid om in stil gebed te bidden om Gods zegen over deze dienst. De kerkraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. Verheft uw harten tot God.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Wij mogen elkaar vanmorgen ontmoeten, gemeente, bekend vanuit het verleden voor een groot deel van u. Het mag een ontmoeting zijn vanmorgen met de Heere, onze God en de Heere geven, dat we zo rond dat woord van onze goede God vanmorgen het goed mogen hebben. A special welcome to Brother Rale from Serbia. Welcome in our midst, in our service this morning. We are glad that you are here. And we pray that you will have a blessed service and a blessed time here in On Urk. And we wish you the blessings of our Lord for all your beautiful work that you're doing for the children, the Roma children, by example, in the love of Christ.
Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht. Maak mij vrij. Vrij om te horen wat u spreken wil. En daarom, Heere, om dat te ontvangen, zend uw licht en uw waarheid. We zingen het. Psalm 43, 1 en 3. We luisteren samen, gemeente, naar de Heere, onze God in de wet die naar ons toekomt en de samenvatting van die geboden, het gebod van de liefde, om te antwoorden met Psalm 32, het eerste vers. Welzalig, echt gelukkig is diegene wiens zonden zijn vergeven. Daarna lezen we de schriften uit Lucas 22, vers 47 tot en met 51. En daarna 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12, waar ik vast op wijs dat de tekst vers 8 en 9 zal zijn. We luisteren naar de geboden van de Heere en de samenvatting, zingen Psalm 32, vers 1. En lezen dan Lucas 22, 47 tot 51 en 1 Petrus 3, vers 8. Tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naaiver God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Christus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, aan heel de wet en de profeet. gevangenneming van Jezus. En terwijl hij nog sprak, zie, een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraad u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij, die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hem tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. Gaan we verder bij Lucas 3. Opwekking tot verdraagzaamheid. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult werven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
Zoals gezegd, gemeentes, de tekst vers 8 en 9, die lezen we straks voorafgaand aan de prediking nog. Maar we gaan eerst bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en de bediening van zijn woord in de voorbeden. Denken we aan zuster Jannie Verheij van Veen van de Ankerplaats 17. Door een val heeft ze een ernstige wond aan haar been opgelopen. En daardoor zal ze een periode in het dok verblijven om daar verzorgd te worden. Kan wel gezegd worden dat het positieve signalen zijn van het herstel van de wond. We leggen onze broeder en zuster in de hand van de Heere. Ook bidden we, is de voorbede aangevraagd door broeder en zuster Jan en Jannie de Vries, Jeruzalem van wijk 155, vanwege de hersteloperatie die onze broeder aan zijn rechter enkel ondergaat deze week, nadat dat vorig jaar november uiteindelijk niet bleek te lukken. We bidden om de zegen van de Heere, dat het nu het gewenste resultaat mag hebben. We danken en bidden met broeder en zuster Klaas en Hentina Koelewijn-Romkes van de Langedam 70. Afgelopen dinsdag 4 augustus ontvingen ze uit de hand van de Heer hun dochter, die ze de naam Estelle hebben gegeven. Moeder en kind zijn nog in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Er zijn onderzoeken gedaan, die hebben positieve uitslag. Tegelijk zijn er nog wat zorgen over de opname van de voeding bij Estelle. En we bidden of de Heer ook dat, de verbetering die zich lijkt in te zetten, of dat ook door mag zetten. We bidden om zegen voor de vakantie Bijbelschool die deze week elke morgen van 10 tot 12 voor de kinderen van 6 tot 12 jaar in de Maranatha-kerk plaats zal vinden. Allemaal welkom dus, jongens en meisjes. Thema is dit jaar wonderwijs. Vanmiddag zal er nog voorbeden gedaan worden voor de leidende kerk, gericht op Afghanistan, waar onze broeders en zusters het niet makkelijk hebben. En daarom bidden we vanmiddag of de Heere hen nabij wil zijn. Zullen we samen bidden en danken. Trouwe Heere, we komen tot u om u te danken dat u ons samenbrengt in uw huis. En het lied waarmee we begonnen, dat verwoordt precies, Heere, hoe het is. Genade. Wie dat beseft, bedenkt. Wie ben ik dat ik de Heere hier ontmoet? Want dat is het toch, Heere. En daar bidden we ook om, mag het vanmorgen. Door uw woord en door de Heilige Geest. Een ontmoeting zijn en worden met u. Voor het eerst of opnieuw. En wie dat beseft, dat we hier niet maar naar een kerkgebouw komen, waar een gemeente samenkomt, waar een kerkraad diensten belegt, waar een gastpredikant, oud-predikant voorgaat vanmorgen. Dat zijn al de menselijke kanten, maar dat u ons ontmoeten wil. En als de wet dan net klonk, En juist wie eerlijk is gemaakt door de Heilige Geest weet. Wie was ik afgelopen week? Wat zullen juist zij die u volgen en last en verdriet van hebben? Dat er zoveel schuld ligt. In de afgelopen week of misschien al wel veel langer. Waardoor we zouden moeten zeggen, Heere, geen toegang. Van onze kant. Alles verspeeld, verzondigd. Maar dan u, Heere Jezus Christus, dat zongen we ook. Door uw genade, Vader, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, mochten wij hier binnengaan. Zonder vrees. Omdat u, Heere Jezus Christus, de volkomen verzoener bent en alle schuld op u wilde nemen. En zo komen we met onze schuld tot u. En leggen die aan uw voeten neer. Bidden, Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar verzoen en vergeef. Doe ons die vreugde ervaren waarvan we zongen. Gelukkig, echt gelukkig, welzalig de mens. Wiens zonde is vergeven. Vrede met u door het bloed van het lam. En we bidden voor hen die dat nog niet kennen, wilt u geven. Dat ze niet rusten voor ze die vrede ontmoeten en kennen mogen. En wilt u ons daarbij brengen? En misschien, Heere, dat die vrede wel ver weg is doordat er allerlei wrok, boosheid, wrevel in ons hart is door dingen die ons zijn aangedaan. Misschien wel heel begrijpelijk. En juist vanmorgen gaat het daarover, Heere. Hoe gaan we daarmee om? Als we u volgen, menselijk voeden we die wrok. Vergelden we kwaad met kwaad. U gaat ons vanmorgen andere dingen leren. En leer het ons. Want wat hebben we het elke keer opnieuw nodig. En zo bidden we, wil u, laat uw dienaar mond van u zijn. Heer Jezus Christus, mag u in al uw heerlijkheid vanmorgen in ons midden schitteren. En mogen we vol geloof, vol verlangen, of als we nog niet geloven, vol verlangen om dat te kennen. Op u zien, Heer Jezus Christus. Zend uw licht. En uw waarheid. Op en onder de preekstoel. Op de galerij thuis. Of waar we misschien vanuit een vakantieadres. Of hoe dan ook deze dienst meemaken. En geef dat we samen uit uw hand. Uw zegen mogen ervaren. Wilt u allen die een taak hebben gebruiken in uw hand. Organist. Mensen van beeld en geluid. Koster. Uw dienaar, en zo zijn er zoveel taken zichtbaar en onzichtbaar. Heren, wij leggen ze in uw handen en bidden zegen ons. En mogen we dienstbaar zijn, middel in uw hand. U weet wat er allemaal in de weg kan zitten. Om te luisteren naar uw stem, in onze hoofden, in onze harten. Wilt u het wegnemen? Laat alle stemmen zwijgen. Die uw woord willen overstemmen. Die de duivel aanvuurt in ons hoofd en hart. Om vanmorgen geen zegen te ontvangen. En wil krachtig werken met uw Heilige Geest. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Lichamelijk, psychisch. Door de ouderdom wellicht. Misschien door werkzaamheden die ze moeten verrichten. Opdat we een stil en gerust leven kunnen leiden. Zij die verzorgd worden in verpleeghuizen. Zorghuizen, ziekenhuizen, zo zijn er zoveel taken, Heere, die ook op de dag van u niet kunnen stilliggen. We bidden voor hen, zeker als ze met hun hart met uw dienst verbonden zijn. En zo leggen we het in uw handen. We bidden samen, Heere, voor degene die moeite hebben en danken voor de vreugde die u gaf in ons midden. En zo bidden we voor zuster Jannie Verheij van Veen. Geef dat het verblijf in het dok gezegend mag worden en het herstel wat zich lijkt in te zetten bij de wond ook door mag zetten. Zegen onze broeder en zusters samen, dat ze snel ook weer aan de ankerplaats bij elkaar mogen zijn. In de avond van het leven dragen we ze aan u op en bidden om uw nabijheid. Zo bidden we voor broeder en zuster Jan en Jannie de Vries van wijk 155. Als onze broeder opnieuw een operatie moet ondergaan aan zijn rechter enkel, waar dat vorig jaar niet het gewenste resultaat had, Heere, dat onderstreept dat het niet vanzelf spreekt dat het goed is, dat aan uw zegen het gelegen is. Daar bidden we om. Geef dan ook rust en vertrouwen in u. Want wat kan een mislukte operatie ook veel in je hart en in je hoofd losmaken. Maar mogen we het in uw handen leggen en wilt u geven dat we verblijd mogen worden met uw zegenende handen. Gebruik de artsen in uw hand en geef dat we samen mogen danken voor het goede resultaat. We danken voor nieuw leven wat u in het midden van de gemeente schonk. En dan danken we samen met broeder en zuster Klaas en Hentina Koelewijn Roemkes van de Langedam 70. Wat een vreugde, heren, dat ze uit uw hand afgelopen dinsdag een dochter Estelle hebben mogen ontvangen. En we danken u dat de onderzoeken die daarna nodig waren, dat daar goede resultaten uitkwamen. U weet van de moeite die het gaf om de voeding tot zich te nemen, dat dat voor Estelle niet direct allemaal vanzelf ging. We zijn dankbaar dat er al tekenen van verbetering zijn en bidden. Mag dat ook verder onder uw zegen gebeuren. En geef dat moeder en kind dan ook thuis mogen komen. En geef hen uw zegen, de vreugde. Wat is het ook bijzonder als je dit voor het eerst mag meemaken, heren. En daarom leggen we ze samen dankbaar in uw handen. En danken u dat u de God van het verbond bent. Die terwijl wij van ons kind nog niet wisten. Uw genade handen alom Estelle had gelegd. En zo mogen we ook deze weg vertrouwend gaan en bidden om uw zegen. We bidden voor de vakantie Bijbelschool die deze week gehouden wordt. Zegent u alle kinderen die daar komen, alle medewerkers. Mag het gezegend worden, Heere, voor aan ieder. Wat prachtig om op deze manier vlak voordat de vakanties voorbij zijn, weer samen te zijn rond het woord van u. En daar bidden we om uw zegen. En als we dit bidden, heren, dan denken we. At this moment we think at brother Ralph from Serbia. He is working in Serbia with children that are unknowing with you, Jesus Christ. We pray, will you bless him here? But will you more bless him in his work in Serbia? For the children that they may know Jesus Christ as their Savior, because then they have future, then they have hope. So we pray for the blessing of him here and there. Zo leggen we het samen in uw handen. Zegen ons. Zegen de gaven die we mogen geven. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven, gemeente, voor de Heere en zijn dienst. Zoals gezegd, de eerste voor de landelijke kerkelijke kassen, de tweede voor de kerkelijke kosten, ichtes, en de derde voor rente en aflossing. De Heere zegenen u met uw gaven. We gaan samen dan zingen van Psalm 15. En ik zou u willen zeggen, zing deze psalm niet zonder te zien op de Heer Jezus. Want als je hem zonder de Heer Jezus zingt, dan zeg je, ik moet nou de kerk uit. Dan kan ik hier niet blijven staan, dan kan u hier niet blijven zitten. Want als je eerlijk bent en je zegt, Heere, wie kan voor u verschijnen? Dan kan niemand van ons uit zichzelf zeggen, dat kan ik. In de Heer Jezus mag je blijven zingen, zitten en mag je meezingen. Psalm 15, vers 1 en 3. Na de verkondiging, gemeente, Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor. Oftewel, Heere, ik kom achter u aan. Het spoor wat u al getrokken hebt, daar kom ik achteraan. Ik volg u, Heer Jezus. En dan ook, wilt u in die weg dan uw weldaden, uw zegeningen wonderbaarlijk in mijn leven tonen. Psalm 17, 3 en 4. Gemeente, zoals gezegd, 1 Petrus 3, vers 8 en 9 zijn de woorden voor vanmorgen. En ik lees die nog een keer met u. Het woord van de Heere bij monden van Petrus. Ten slotte wees alle eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daartegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Televisieprogramma's trekken de meeste kijkcijfers, zo lijkt het, als mensen daarin op een grove manier zich opstellen en een ander neersabelen, belachelijk maken, belasteren. Programma's waar avond aan avond half Nederland naar kijkt. En waar je altijd weer berichten daarna van krijgt. Van kijk eens wat die weer gezegd heeft. En nou heeft die weer ruzie met. En als je in de regeringszalen van ons land kijkt, in de Tweede Kamer, dan lijkt het er vaak niet beter op. Het lijkt erop dat je vooral scoort en dan lijkt het ook alleen maar om te gaan dat je de media haalt. Als je vooral grof bent, als je die ander, die tegenstander van de politieke kant, als je die op zo'n manier wegzet. Dat je daarmee kiezers trekt. Dat is het klimaat wat je tegenwoordig in onze samenleving vindt. En het vloeit naar allerlei kanten door. Mensen omgaan met elkaar. De werkvloer. Korte lontjes. Hoe hulpverleners, die notabene komen om goed te doen, kwaad ontmoeten. En zo zou ik even kunnen doorgaan. Wat leven we eigenlijk in een giftig klimaat. En wat vindt u daarvan? En jij? Vind je dat eigenlijk wel gaaf en probeer je daarin mee te gaan? En zeg je, ja, als ik dat ook niet doe, bijvoorbeeld als straks school weer begint, je moet wel, anders lig je er buiten. Hoe moet je hier als christen eigenlijk mee omgaan? Kun je daar nou zomaar gewoon in mee? Nou, vanmorgen, gemeente, krijgen we onderwijs vanuit 1 Petrus 3... En zegt de Heere bij monden van Petrus, of dit nou de manier is, of dat de Heere een andere wijst. En u voelt waarschijnlijk al wel aan waar het heen gaat. Omdat je natuurlijk geen preek gaat houden om aan het eind te zeggen, nou de Heere zegt prima hoe jullie dat doen. Het thema van morgen is gezegend leven. Allereerst je houding. Hoe zit dat van binnen? Je zou kunnen zeggen, ook zeggen de bron. En ten tweede het gedrag. Hoe uitzicht dat in de manier waarop je je gedraagt? Gezegend leven, je houding en je gedrag. Onze tekst van morgen, 1 Petrus 3 vers 8, begint met het woord ten slotte. Dat betekent dat hij een afsluiting gaat maken. Dat is overigens wel een hele lange afsluiting. Want dat tenslotte wat hier inzet loopt uiteindelijk door tot en met vers 11 van hoofdstuk 4. Maar daar zit dus een bepaald thema in waarin hij een afronding maakt van alles wat hij hiervoor al gezegd heeft. Ik ben in Harderwijk sinds ik weer preek begonnen met een serie over 1 Petrus. Vanmiddag hoop ik deze preek dus ook in Harderwijk te houden. Vandaar dat ik hem vanmorgen meenam. Dus u hoeft ook niet te denken, heeft de dominee een bijzondere reden. Terugkijkend op Urk dat hij zegt, daarom zal ik deze preek. Nee, dat is puur omdat hij aan de orde is. En die eerste Petrusbrief, die schrijft Petrus aan gelovigen in toen Klein-Azië geheten, vandaag de dag Turkije. Waar mensen vanuit het heidendom, dus niet vanuit Joodse achtergrond, vanuit het Romeinse Rijk, vanuit het Grieks-Romeinse denken en die cultuur tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En ze hebben het niet makkelijk. Wat ondervinden ze veel kwaad? Neemt u dat gelijk maar vast mee voor wat er zo meteen komt. En dan komt de vraag boven. Hoe sta je nou als gelovige in een wereld waar je vroeger eerst bij hoorde, want je was eerst één van hen en je deed met ze mee, maar nu je de Heere Jezus Christus bent gaan volgen, is er een breuk gekomen, ja toch? Toen bij u de bewuste keuze kwam, geleidelijk of plotseling, je zegt, nou krijgt de Heere Jezus het in mijn leven voor het zeggen, kon je toch niet gewoon doorgaan en zeggen, nou ga ik wel naar de kerk en ik lees mijn Bijbel. Maar voor de rest blijf ik gewoon alles doen wat ik deed. Dan komt er toch een breuk. Dan kan je toch zomaar niet door. Nou, maar als je dan van huis uit niet weet hoe dat is en het niet voorgeleefd is, omdat je geen ouders had die dat voorleven, gezegend als jij en u dat wel hebt of had. Dan komen er allerlei vragen. En die vragen, ten slotte zei ik, hè, vers 8, dus het is een afsluiting van een heel gedeelte. Wat begonnen is in hoofdstuk 2, vers 11, daar komen allerlei thema's langs. Hoe sta je als gelovige in een ongelovige wereld op zo'n manier dat je die ongelovige niet afstoot, maar juist probeert geïnteresseerd te laten worden, te trekken, te lokken tot het geloof in de Heere Jezus. Dat ze als het ware gaan zeggen, hey, wat jij nu doet of juist niet doet, dat is zo anders dan wat ik om me heen zie. Hoe kun jij dat? Waarom doe je dat? Waar komt dat vandaan? En je zo kunt vertellen van Christus. En dan komen er nogal wat thema's langs. Dan zegt Petrus, dat is bepalend hoe je met de overheid omgaat. Ga er maar aan staan. Die overheid in die tijd was niet bepaald een vriendelijke Nero. Dus zeg niet, ja, dat zal een hele mooie SGP-overheid of zo geweest zijn. Of wat voor partij ook stemt. Absoluut niet. En dan komt het thema langs. Hoe ga je om met de arbeidsverhoudingen tegenover je leidinggevende? Nou, ook zo'n thema als christen. Vooral als dat, en dat was aan de orde in die tijd, als dat van die mensen zijn die het bloed onder je nagels vandaan halen. En heel onredelijk zijn. Die slaventijd. Komt het thema aan de orde, hoe ga je als man en vrouw met elkaar om in het huwelijk? Er worden hele mooie dingen gezegd. En dan komt dit stukje, waar Petrus als het ware zegt, ja, misschien heb je helemaal geen last met je houding naar de overheid, raakt dat jou niet? En misschien zit het op je arbeidsverhoudingen ook niet lastig? En misschien zit het in je huwelijk ook wel prima? Was voor die mensen natuurlijk best een hele toer, want als je ongelovig bent en je wordt gelovig, in dit geval soms ook maar één van de twee, dan gaat dat van alles in je huwelijk doen. Maar dan zegt hij tenslotte, en het is net alsof hij zeggen wil, ja, nou kan er niemand in de gemeente waar hij al schrijft, daar in Turkije, verschillende streken, het wordt in vers 1 van dit hoofdstuk benoemd. Nou kan niemand zeggen, ja, maar er zit voor mij geen boodschap bij, en dat kan dus vanmorgen ook niet. Want voor iedereen geldt dat woord wat nu komt. En het eerste wat Petrus dan door de Heilige Geest zegt is, en dan gaat hij naar binnen kijken bij die mensen, en dan gaan we naar binnen kijken bij onszelf vanmorgen, en dan wil de Heere je naar binnen laten kijken bij jezelf, en zelf in jou en mijn hart kijken door de Heilige Geest. Het eerste wat hij dan zegt is, wees allen eensgezind. Het is dat. Dat je allemaal in alle opzichten precies hetzelfde denkt, nee. Je gezindheid Dat is waarvanuit je de dingen doet, de bron waaruit je ze doet. Dat is gelijk een vraag. Wat is de bron van mijn leven, van waaruit ik de dingen doe? Waar put ik uit? Waar ben ik op gericht? En om het dan maar gelijk niet langer te maken als nodig is, als het hier gaat om eensgezind zijn, dan gaat het erom dat je, dan pak ik gelijk Paulus erbij in Filippenzen 2 vanaf vers 11, waar hij het heeft over de gezindheid van de Heere Jezus Christus en zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hetgeen roof heeft geacht om God gelijk te zijn, maar tegelijkertijd dat allemaal heeft afgelegd. Nou, als ik dat er gelijk bij pak, gemeente, dan zegt de Heilige Geest vanmorgen tegen die gemeente en vanmorgen tegen ons, tegen u en jou en mij, die gezindheid. Christen, wees allen eensgezind, oftewel wees niet op één doel, maar mag ik zeggen, wees op één persoon allemaal gericht op Christen. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk als je het allemaal met elkaar eens bent. Als je thuis in het gezin met z'n allen over alles precies hetzelfde denkt, ja, dan zul je niet snel ruzie krijgen, dan kun je dat aardig uithouden. Maar op het moment dat je nou precies anders bent, die broer of die zus die precies altijd tegenovergesteld is, jij zegt A en die ander zegt B, om dan de vrede te bewaren is toch veel lastiger. Als je het met je collega's altijd eens bent. Als je het in je gezin, in je huwelijk altijd met elkaar eens bent. Als je het in de kerk, ook als de kerk onder spanning staat. Gaat er helemaal niet veel van zeggen. Het is ook helemaal in plaats hier, maar niet. En daar gaat het op de preekstoel ook niet om. Maar u snapt allemaal wat ik bedoel. Ons kerkverband onder de spanning. En dan doet dat ook in een plaatselijke gemeente. Dat zal hier ook zijn. Dat is bij ons in Harderwijk net zo. Dan gaan er allerlei processen spelen. Dat doet met mensen. En als je het dan met z'n allen gelijk allemaal eens bent. Dat je zegt, nou ja, als het erop aankomt, moeten we dit doen. Ja, dat is makkelijk, hè. Dan komt dat er, dan lukt het wel. Maar als je nou heel verschillend erin staat. Als je het gevoel hebt dat die ander compleet tegenovergesteld staat zoals jij. In de wereld zet je elkaar dan weg. Dan brand je die ander af. Dan gebruik je grote woorden om die ander als een belachelijk figuur weg te zetten. Voor je het weet doen we het in de kerk ook. En thuis. En dan zegt de Heilige Geest vanmorgen, juist als de spanning oploopt, wees. En je misschien heel verschillend bent en misschien ook wel verschillend denkt. Wees eensgezind. Ga eerst eens bij jezelf na. Ben ik op mezelf gericht? Gaat het om mijn mening, om mijn idee, om wat ik wil? Of zijn we samen gericht op de Heer Jezus? En is het thuis en in mijn huwelijk en op mijn werk en in de kerk en in de samenleving mijn verlangen, Heere, Heer Jezus, wat wilt u hier van mij? Dan zeg ik niet dat je in één keer het allemaal met elkaar eens bent. Maar weet u, dan gaan er wel dingen gebeuren. Want dan ga je opvallen. Dan ben je op de sportvereniging, of dan ben je op school, of dan ben je op je werk, of waar je ook bent. Ben je niet meer diegene die, terwijl iedereen allemaal grove woorden zit, en heb je die, en wat belachelijk zo, en ze moesten hem. Nou ja, je kunt het allemaal invullen. Dan reageer jij als het goed is anders. En dan gaan ze misschien wel juist vragen. Joh, waarom doe jij hier niet aan mee? Waarom zeg jij juist op dat moment van die verhitte discussie,
Doe je nou die ander wel recht? Heb je nou wel goed gehoord wat die ander zegt? Je hoeft het niet met hem eens te zijn. Maar heb je als doorgedacht, waar zou het vandaan komen dat en wat zou eronder liggen? Ga maar door. En dan kan het maar zo en dan pak ik gelijk maar even vers 15 eronder weg bij. Hebben we wel niet gelezen, maar het hoort er wel bij, dat hele stuk daarna. En als ze dat dan gaan vragen, dan moet je niet bang zijn van, oh help, wat trek ik nou misschien los als dit zich maar niet tegen me keert. Wees niet bang, zegt Petrus in vers 15, maar geef dan maar vrijmoedig rekenschap van de hoop die in je is. Gebruik het dan maar juist als een gelegenheid om van je geloof te getuigen. Dit komt omdat ik mijn meester volg, mijn heiland. En gemeente, als dit nou je gezindheid is, je zou kunnen zeggen het is een bron of het is een fontein waar dan van alles uit gaat spuiten. Want wat er dan verder komt in vers 8, wees alle eensgezind en dan komt er vol medeleden, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Dat kan alleen maar als die bron van dat eensgezind gericht zijn op de Heer Jezus, als je daarop aangesloten bent. Als je dat niet bent en je bent nog aangesloten, je hebt maar twee keuzes. Niet op God en op de Heer Jezus, maar op de Satan en de zonde en de wereld. Dan spuit er heel wat anders uit. Dat zie je in de wereld. Als je vanuit Christus leeft, gemeente, als Hij je alles is geworden, dan verlang je ernaar om niet ik gericht te zijn als ik maar aan mijn trekken kom. En ik moet nou eens voor mezelf kiezen. En het wordt tijd dat ik. Dat is ook de cultuur die we inademen. Nee, je moet jezelf niet verliezen. Dat ben ik met je eens. Dat bedoelt de Bijbel ook niet. Heb je naaste lief als jezelf. Maar de cultuur waarin het om mij draait. En waar ik aan mijn trekken moet komen. Die ademen wij in. Ik en u. En daar zijn we soms veel meer door beïnvloed dan we willen weten. Ook in de kerk. Moet op mijn manier. Als ik maar mijn zin krijg. En hier zegt Petrus, als de Heilige Geest in je hart werkt en je bent eensgezind gericht op Christus, krijg je ook voor de ander meeleven. Benader je met liefde die ander. Juist die ander die misschien allerlei prikkels op jou afvuurt, dat je denkt, ik zou hem wel eens even willen. Dan ben je barmhartig. Verleden als ik hier preekte, dan zei ik altijd als dat woord barmhartig kwam en iemand vroeg van wat is dat nou eigenlijk? Warmhartig, met de warmte van de Heer Jezus Christus, die anderen benaderen, bewogen en vriendelijk. Als je vanuit de Heer Jezus leeft, gemeente, dan is dat je verlangen. U zegt dat heeft niemand van zichzelf, dat klopt. Het is wel opvallend, gemeente, ik kan het niet helemaal één op één plakken, maar als je Galaten 5 vers 22, ik had een heleboel schriftlezingen op mijn schets staan voor ik de preek uiteindelijk ging uitwerken, die ik had kunnen laten lezen vanmorgen, maar ik heb er toch uiteindelijk maar twee gekozen. Maar Galaten 5 vers 22, waar het over de vrucht van de geest gaat, wat gaat er nou gebeuren in je leven als de Heilige Geest de ruimte krijgt? Dan kom je allerlei dingen tegen die raken aan wat je hier vindt, waarmee maar gelijk gezegd is. Dit heeft een mens inderdaad niet van zichzelf. Dat zou Petrus de eerste zijn, daar kom ik straks nog wel even op. Die zegt, dit had ik ook niet van mezelf en dit heb ik niet van mezelf. Maar dit gaat wel je verlangen worden en dit wil de Heer wel stap voor stap met vallen en opstaan in mijn leven werken. Als ik de Heer Jezus Christus heb liefgekregen. En als dit nou mijn hart is, gemeente, als ik zo wil leven, door de genade van God. Ja, dan is dat niet alleen maar iets van de binnenkant, maar dan gaan we naar het tweede stukje van de preek, dan komt dat ook naar buiten. Want, zegt Petrus, vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegen daartegenover. Nou, wees nou eens eerlijk. Wat vind je nou van deze tekst? Ben je het mee eens? Ik kan me heel goed voorstellen dat je zit te draaien in je bank. De galerij of hier beneden. En dat je denkt, of thuis. En dat je denkt. maar niet gezien. Kom je de wereld niet meer door. Maar wees nou eerlijk, als iemand je nou kwaad doet, onheus behandelt. Dat is toch je natuurlijke reactie als die jou een map verkoopt, dan map ik terug. Daar kan ik nog een redenering voor hebben, ja, hè. Je zegt, jij moest goed luisteren als iemand mij probeert op die manier uitprobeert, bijvoorbeeld in de klas, en die geeft mij een map en ik doe niks terug, dan doet hij het de volgende keer weer. Je moet ook een grens stellen. Maar ik geef eerlijk toe, in de opvoeding is dat ook best wel eens lastig. Hebben wij met onze kinderen vroeger ook wel eens mee geknokt. Wanneer zeg je nou, geef maar een klap terug, want anders houdt het nooit op. En wanneer volg je nou het evangelie? Dus we snappen hoe moeilijk het is, jazeker. Sterker nog, dit zit niet in ons hart. Nee, inderdaad, ook niet in het mijne vanuit mezelf. Vanuit onszelf zeggen we, jij doet mij dit aan, ik zal het je betaald zetten. De Heere zegt vanmorgen bij het monden van Petrus, gij geheel anders. Bedenk dan dat die mensen waar hij dit aan schrijft heel veel kwaad ondervinden als je die brief eens goed leest. Dan blijkt dat ze, omdat ze christen zijn, heel veel kwaad ondervinden. Heel veel tegenstand en laster. Er worden over hen dingen gezegd. Dat weten we ook uit die tijd van de eerste christengemeente. De tijd van keizer Nero waar we hier zitten. Dat er bijvoorbeeld het verhaal rondging dat als christenen met elkaar avondmaal vierden. Dat ze dan een kindje vermoorden, doden. En dat ze dan van dat bloed in een beker deden en dat dronken. En sommigen zeiden zelfs dat ze van het vlees van dat kind aten. Want ja, het is toch dit vlees. Eet het. Er is niks nieuws onder de zon. Hoe mensen uit onkunde dingen kunnen framen. Gebeurde dus toen ook al. Maar zulke dingen werden over die christenen gezegd. Ze eerden de keizer niet. Want hun curios was niet Nero. Maar hun curios is en was Jezus Christus. Met alles wat ze overheen krijgen. Je hebt toch het gevoel als er zulke vloedgolven over je heen komen. Om dat te overleven, dan moet je wat terug doen. Maar zegt Petrus, je moet wat terug doen. Geen kwaad. Maar goed. Want zegenen, dat betekent... Letterlijk het Griekse woord wat hier staat betekent goed spreken. Dus als iemand kwaad van jou spreekt en je de neiging hebt om tegen die persoon of bij de volgende bekking wat je doet tegen iemand te zeggen. Die zei dat over me, maar moet je eens horen wat ik van hem weet. Dat is onze natuurlijke houding. Het is leuk, meest leuk om rottigheid door te geven, toch bij de koffie. Mooie dingen, ja, dan ben je toch al na 10 seconden uitgepraat, mooi nieuw onderwerp. Zegenen betekent goed spreken. Die ander die jou naar beneden duwt, niet ook een duw geven. Maar juist als het ware omhoog duwen. Ja, zegt u, maar wacht even. Dat is mooi. Maar betekent dat dan als iemand je kwaad doet, dat je dat maar zo moet nemen? Je zal toch op een bepaalde manier onheus behandeld zijn. Je zal bijvoorbeeld misbruikt zijn door iemand. En dat speelt zo in je leven op. Dat je op een gegeven moment zegt, ik heb hulp nodig, want anders komt dat niet meer goed. Heel vaak zie je dat een tijd weg is en dan later toch. Wat kan je als je juist christen wil zijn, als je dan de Heer Jezus wil volgen, wat kan je er dan mee zitten en zeggen, ja maar ja, de Bijbel zegt, je mag geen kwaad meer kwaad, dus ik moet het maar vergeven, zeker als die dader, want dat is vaak hun gedrag ook nog eens, dan gelijk ook komen en zeggen, je moet het mij vergeven, want dat zegt de Heere God. En soms zeggen ze ook nog, want hij heeft het me ook al vergeven. Moet je dan al dat kwaad zomaar goed, nee, kwaad is kwaad, zonde is zonde. Maar je trekt hier door de Heilige Geest wel een streep. Want als dat kwaad, en van welke kant komt het kwaad? Komt dat van God? Nee, natuurlijk niet. Dat komt van de duivel. Als je dat laat doorwerken, doordat je zelf in dat spoor verder gaat en zelf kwaad verder gaat, dan geef je het alle ruimte, gemeente. Allereerst zegt Jacobus in hoofdstuk 3 van zijn brief, in vers 10 en 11, dat kan ook niet als christen. Je hebt nooit één bron waar tegelijk zout en zoet water uitkomt. Nou, zegt hij, zo kan het nooit zijn dat je als je volgeling van de Heer Jezus bent, zegent en vloekt. Dat kan niet. Maar ik denk ook wel wat de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 zegt. Zie toe dat er geen wortel van bitterheid in je opschiet. Als je het kwaad binnenlaat, gemeente. En als je kwaad reageert. Nogmaals, met wat zonde en wat kwaad is kwaad. Dat laten we staan. Maar als je dat zo laat doorgaan, gemeente, dan schiet het wortel. Dan komt er een bittere wortel in je. En u weet wat een wortel is, die wil groeien. En voor je het weet, groeit die bitterheid, een hele plant, en het licht van de Heere wordt steeds minder zichtbaar, want die plant van bitterheid wordt al groter. En je verzuurt en je verbittert ook in je geloof. En het gaat letterlijk van kwaad tot erger. Je wordt steeds bitterder. Als je zegent. Als je die persoon, dan moet je van de week maar eens gaan uitproberen. Nee, je moet niet uitproberen, je moet gaan doen. Als er nou iemand is waar je moeite mee hebt. Die je pijn heeft gedaan, waar je een hekel aan hebt. Of die je zo geschoffeerd hebt, misschien ook wel zakelijk. En waar je eigenlijk altijd nog dat je denkt. Je hebt wel eens van die mensen, nou, dan hoor je wel eens van die verhalen van als ik hem voor mijn auto krijg, dan geef ik gas. Als je die nou eens elke dag voor de Heere gaat neerleggen. Heere, u kent mijn gevoelens. En wat u gedaan heeft, u weet het. Maar wilt u mij door de Heilige Geest leren om het kwaad niet te laten wortelschieten. Maar wilt u de vergevende liefde van uw Heere Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest in mijn hart laten wortelschieten. Ja, want dat is ook nog waar. Hè? Als die wortel van bitterheid, van de duisternis gaat groeien. Dan verstikt hij ook die plantjes van de Heilige Geest in mijn hart. Maar als de Heilige Geest gaat groeien, want die wortel van de Heilige Geest, die vrucht van de Geest, die wil ook in mijn leven groeien. Dan is het omgekeerde waar. Hoe meer de Heilige Geest groeit en bloeit in mijn leven door de Heere Jezus, hoe minder plaats er is voor onkruid van de duisternis, niet kwaad. Weet u, Petrus noemt zometeen twee redenen waarom hij zegt, daarom gemeente, daarom bent u geroepen allemaal om zo eensgezind te zijn en zo niet kwaad met kwaad en laster met laster te vergelden, maar te zegenen. En dan wijst hij vooral ook op dingen die te maken hebben met die ander en met jezelf. Maar voordat daar naartoe gaat. Weet u op het moment als je in plaats van bitter kwaad die ander gaat zegenen, het goede toewendt, dan verandert er in jezelf iets door de Heilige Geest. Ik heb bij het maken van die preek, ik ga de naam niet noemen, maar heb ik nog wel eens teruggedacht aan de begintijd hier van Ichtes. Want er is een broeder en hij zit hier ook vanmorgen in ons midden. Die mij ooit dat verhaal verteld heeft hoe hij dat zelf gedaan had met iemand. En wat dat in zijn eigen leven veranderd had. Met die persoon. Maar dat is echt waar. Kunnen mensen misschien ook soms in de kerk, ook als dominee, je onheus benaderen. En dat je de neiging hebt, nou ik wil die persoon nooit meer zien, ik ga er nooit meer op bezoek. Maar op het moment dat je die persoon in Gods hand legt en zegt, ik zegen jou in Jezus naam. Dan verandert, dan gaat de bitterheid weg. En dan komt er ruimte voor de liefde van de Heere. Voor jezelf. En voor die ander. En dan gaan vaak anderen het ook nog merken en zeggen ze, wat is er in jou veranderd? Dan kan zelfs die persoon in kwestie zeggen, Hoe kun jij dit doen? Ik heb jou dat aangedaan. Als ik zie hoe jij mij nu benadert. En dan zegt Petrus weer vers 15 van hoofdstuk 3. Vrees niet, getuig dan maar van de hoop die in je is. Dan zegt Petrus zegen. In plaats van vloeken. Want zegt hij, twee redenen. Daar bent u toe geroepen. Dat is de roeping die je van de Heere Jezus hebt. Als je de Heere Jezus kent. Als je van hem bent. Dan is je grote roeping. Om zegen te verspreiden. Om een blessing voor je omgeving te zijn. Niet voor, alleen voor diegenen die daar al automatisch je dat triggeren bij je. Omdat ze zelf ook zo positief op jou gericht zijn. Misschien heb je wel een kind waar je het heel moeilijk mee hebt. Van jezelf, of schoonkind. Kunnen de verhoudingen soms lastig liggen. Ga ze eens bij de Heere brengen. Ga ze voor ze bidden. Heere, neem die bitterheid weg. De persoon blijft misschien de persoon. We zullen misschien nooit de beste vrienden worden, maar Heere, wilt u voorkomen dat die doorwoekert en dat het de verhouding alleen maar geeft dat ik niet terugreageer zoals die persoon, maar leer mij de gezindheid van de Heer Jezus. Want u riep mij om te zegenen, om gezegend. Ja, wacht even, zo kwam de Heer Jezus zelf toch ook, precies. De Heer Jezus zegende ook mensen die hem vervloekten. Aan het kruis bad hij het. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Het kostte hem zijn leven in onze plek om jou en mij vrij te kopen. Van de schuld. Van de duivel. En om zijn kind te zijn en te worden. Die gezindheid. Petrus. Je schrijft dit nou, hè, man. En jij zelf dan? Kan jij dat dan? Hoor ik iemand een beetje wrevelig zeggen van... Ja, mooi dat je dat tegen mij zegt, maar... Nee, zegt Petrus, ik snap je. Ik stond bij de Heer Jezus. Ik zat daar ook in die kring van 5000 op die berg daarin bij het meer... Van Galilea, toen de Heer Jezus die bergreden uitsprak, waar je bijvoorbeeld in Lucas 6 of in Matthäus 5 tot en met 7 dingen van vindt. En ik hoorde het hem zeggen, heb uw vijand lief en doe goed aan wie je haat. En toen stormde het ook in mijn hart, nou Heer Jezus, mooi hoor. Maar dat lukt me zomaar niet. Ja, zou Petrus kunnen zeggen, en weet je, we gingen een keer op weg naar Jeruzalem, Lucas 9. En toen gingen we daar om het Pascha te vieren en we zouden door Samaria gaan, dat gebied wat iedereen meet. Maar daarin zie je dat mijn meester zo anders is. Hij vergeldt geen kwaad voor kwaad. Hij zei, we gaan dwars door Samaria. We mijden die mensen niet. We gaan daar zegen verspreiden. Maar weet je, we waren nergens welkom als we ergens onderweg wilden rusten. Niemand deed de deur voor ons open. En toen hebben wij gezegd, meester Elia deed dat toch ook. Zullen we vuur vragen van de hemel om ze te verteren? Kwaad met kwaad vergeld. Dan zou Petrus vanmorgen met tranen in de ogen zeggen, weet je, wat mijn meester zei. Jullie weten niet van welke geest jullie zijn. Het is niet mijn geest. Er staat geest met een hoofdletter in de vertaling. Lucas 9, kijk maar na thuis. Terwijl jullie weten niet dat je als je mij volgt van de Heilige Geest bent. Die jullie zo anders leert. Zegen die u vervolgt. En we lazen niet voor niks Lucas 22. Jezus gevangen genomen wordt. Ze zien hoe het kwaad zich om Jezus verzamelt, nota bene aangevuurd door een medebroeder uit het verleden, Judas. Dan roepen ze, zullen we slaan met het zwaard? En er is er één die wacht niet op een antwoord. Ja, je vindt dat niet in Matthäus, Marcus en Lucas. Daar wordt zijn naam verzwegen. Zo wordt hij beschermd. Ook heel mooi. Maar Johannes, die er vlakbij gestaan heeft, die schrijft later dat die ene die niet wacht op het antwoord van de Heer Jezus, maar gelijk zijn zwaard pakte en het oor van Malchus afhakte. Dat was Peter. Ze doen mijn meester kwaad. Ik zal. En dan zou Petrus vanmorgen zeggen met tranen in zijn ogen. Ik dacht goed te doen. Hè. Want je kunt zelfs nog op die manier strijdbaar zijn met een geestelijke saus. Ik doe het voor de Heer. De Heer Jezus zegt. Terug naar het zwaard. Petrus zou vanmorgen zeggen, ik vergeet het nooit. Toen raapte hij dat oor op. Van Malchus. En hij genas. Hij deed geen kwaad met kwaad. En hij wilde het mij afleren. Ik kan het van mezelf ook niet, mensen, Nee. Ik heb het ook met vallen en opstaan moeten leren. En ik moet het steeds weer leren. Maar mijn meester. Heeft het mij geleerd. Zegen. Verspreid. Het is mijn roeping. Het is mijn verlangen geworden. En dat wil niet zeggen dat je altijd ontvangt. Dat het dan gelijk ook zo uitwerkt. Dat die ander misschien dan ook gelijk vriendelijk naar jou wordt. Nee. Tuurlijk. Petrus zegt, het is beter als je lijden moet. En als je het moeilijk hebt dat het gebeurt. Terwijl je van die ander van alles hebt te lijden, maar dat je kan zeggen, ik heb er zelf geen schuld aan. Maar het is niet een soort toverformule. Als jij dan zo reageert, dan stopt het kwaad van die ander gelijk. Maar zegt hij, weet dan, jullie zullen zegen beërven als de Heere je straks roept naar haar. Allereerst heb je als je zo leeft zijn zegen mee in dit leven. En wees nou eerlijk, wat heb je liever? Alle mensen mee en de Heere tegen? Of misschien de mensen tegen de Heere mee? Zelfs al zou je die zegen hier niet ervaren. Dan krijg je hem straks. Want als je zelf zegent door de genade van de Heere Jezus, mag je weten, zul je straks, als je bij hem komt, voor eeuwig zegen ontvangen door hem die je heeft vrijgekocht, de Heer Jezus. Ja, zegt u, dat is mooi, hè? U hebt het nou over de Heer Jezus. Maar ja, wij zijn de Heer Jezus niet. En u vertelt net Petrus, ja, maar ja, Petrus is ook zo lang geleden. Dan mag ik u dan ook nog een verhaal, een indringend verhaal vertellen uit de vorige eeuw. Er was een groep zendelingen, waaronder Jim Elliot, in Ecuador aan het werk. En er was dan een stam, een indianenstam, de Auca-indianen, die waren heel moeilijk te bereiken. En ze gingen elke keer met een vliegtuigje daarheen en dan gooiden ze ook pamfletten naar beneden en dan probeerden ze signalen uit te zenden. We zijn je goed gezind, want die leefden heel gesloten. Nou, uiteindelijk gaan ze met een groep van 4 zendelingen, denken ze, het lijkt erop dat we welkom zijn. En ze lieten het vliegtuig landen en ze gingen er proberen contact te maken met die Auca-India. Dat leek in eerste instantie goed te gaan. Tot niet zo lang daarna, een enkele dag daarna, dan in één keer 10 Auca-Indianen kwamen. En deze 4 mannen, waaronder Jim Elliot, vermoord. 1956, 8 januari. Enkele jaren later vertrekt zijn vrouw, Elizabeth Elliot. Met haar vriendin, wiens man ook vermoord was. Deze Auca-India. Om het evangelie te brengen. En die Auka-Indianen, God gebruikte het, konden dat niet begrijpen. Het werd de poort van God. Waardoor er machtig veel Indianen, de hoofdmannen voorop, tot geloof kwamen. En een levende christelijke gemeenschap kwam. En toen later op een conferentie van evangelisten en zendelingen in Europa, één van die mannen die Jim vermoord had, evangelist geworden, op een conferentie was waar gevraagd werd: zijn er hier die daarbij zijn geweest? Toen stak hij zijn vinger op. Eerst moordenaar, toen evangelist. U zegt, ja, maar dat moet je wel kunnen. Ja, dat kan niemand van zichzelf. Ik zeg ook niet dat ik het zou kunnen. Als je vrouw vermoord is en dan zeggen, nou ga ik naar die mensen toe. Maar toch. Dat is dus het werk van de Heilige Geest. Zeg nou niet vanmorgen, wat een geweldige vrouw die Elisabeth. Wauw. Dan heb je het niet begrepen. Als je vanmorgen zegt, wat een geweldige Petrus, of wat een geweldige Elisabeth Elliot, dan heb je het niet begrepen. Weet je wanneer je het vanmorgen begrepen hebt? Als je zegt, wat een geweldige God. Dat hij zo mensen in dienst neemt. Door zijn Heilige Geest en door zijn genade. Om liefde te verspreiden. En zeg, voor het eerst of opnieuw, die God wil ik dienen. Die God wil ik volgen. Ik zet, Heer Jezus, mijn treden in uw spoor. Want u hebt mij met uw genade gezegend. Vrijgesproken van de straf en de vloek. Om uw anderen tot zegen te zijn. Gezegend leven. Voorbeeldig leven. In zo'n compleet tegenovergestelde wereld. Met de blik op de toekomende wereld. Op je meester. Ga je mee? Amen. Dank u wel, Heere, voor uw woord. Misschien vinden we het wel moeilijk om ervoor te danken. Omdat we voelen dat het zo botst op de werkelijkheid van ons eigen leven. Dan bidden we in het bijzonder voor hen. Die zo beschadigd zijn in het leven. Door het kwaad wat hen is aangedaan. Dat ze eigenlijk zeggen vanmorgen, kon ik dit maar dat kan ik niet. Voor hen die worstelen, mag ik het kwaad wat mij is aangedaan, mag ik dat verafschuwen, mag ik daar boos over zijn en dat uiten, en tegelijkertijd toch niet kwaad met kwaad vergelden, maar zegenen die mij kwaad deed. Heren, wij kunnen dit uit onszelf niet en dat leren we nooit als u ons niet elke keer het ons weer leert en dat bieden we. En zo leggen we elkaar. Met allerlei gebroken levens soms in uw handen. Vul ons met die geest van de Heer Jezus. Dat die gezindheid in ons zij. Eens gezin. Terwijl er allerlei onrust en tegenstellingen zijn in kerk en samenleving. Eens gezind gericht op u. En zegen verspreiden. Omdat u daartoe ons riep. Heren, zo leggen we elkaar in uw handen. Danken u voor het goede. Vergeef wat niet was naar uw bedoeling. Geef goede ontmoetingen ook in het koffiedrinken na de dienst. Ga met ons mee naar huis of waar we heen gaan. Zegen ons, ook in de week die voor ons ligt. Breng ons vanmiddag weer samen rond uw heerlijke woord. Zegen onze broeder professor Peels, die dan hiervoor hoopt te gaan. Bidden voor onze broeders die hier mogen dienen, dominee Sok en dominee van der Waal. Stel hen tot rijke zegen in het midden van de gemeente hier. Zegen de kerken hier op Urk, de broeders, met alle diversiteit mogen ze samen eensgezind u de Heer Jezus Christus groot maken en verheerlijken. En zo leggen we het dankbaar terug in uw handen uit wie, handen wij vanmorgen zoveel zegen en goedheid ontvingen. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Slotlied is lied 184, Wees mijn verlangen, 1, 3 en 5. ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.